vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische president Joko Widodo zei dat de ondertekening van het Regional Comprehensive Economic Partnership op zondag de verbintenissen van vrede en stabiliteit en welvaart in de regio heeft aangetoond. Tijdens de virtueel gehouden, de vierde RCEP-top, verklaarde president Joko Widodo dat de ondertekening een historisch moment was, aangezien het proces naar de start in 2011 bijna 10 jaar duurde en de eerste onderhandelingsronde in 2013 werd gevoerd. Dit regionale pact dat werelds grootste handelsovereenkomst wordt en een markt beslaat van ongeveer 2,3 miljard mensen of 30% van de wereldbevolking is officieel ondertekend door 10 ASEAN-lidstaten, samen met hun 5 partners, namelijk China, Zuid-Korea, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. President Joko Widodo benadrukte echter dat de ondertekening bij deze week slecht een begin was, aangezien alle betrokken staten hun best moeten doen om het te beheren en Indonesië staat open voor andere landen om zich later bij dit pact aan te sluiten. Het ministerie van Marine Zaken en Visserij, of KKP, heeft alle betrokken belanghebbenden opgeroepen om de regering te helpen haar doelstelling van 250% stijging van de exportwaarde van garnalen tegen 2024 te bereiken. De KKP's directeur-generaal van Aquacultuur, Samet Subiakto, zei op zondag dat het ministerie niet alleen kan werken om het doel te bereiken, daarom heeft het de steun nodig van de centrale overheid en regionale overheden, evenals van andere belanghebbenden zoals garnalenkwekers, verenigingen, academici en beoefenaars. De strategieën van KKP bij het realiseren van doelstellingen zijn onder meer door het uitvoeren van een programma om de komende 5 jaar meer garnalenvijvergebieden te ontwikkelen via clustersysteem zonder het milieu te schaden. We gaan nu naar het laatste nieuws. Het aantal doden door tyfoon Famco in de Filipijnen is zondag gestegen naar 67. Nog eens 12 personen worden vermist na overstromingen en aardverschuivingen op het hoofdeiland Luzon, aldus de plaatselijke autoriteiten. De tropische storm leidde op woensdag en donderdag tot de ergste overstromingen rond de hoofdstad Manila sinds jaren. Het noodweer bracht veel wind en stortregens met zich mee. Meer dan 1 miljoen mensen in Luzon zaten zonder elektriciteit en 400.000 inwoners moesten hun huis verlaten. Tienduizenden woningen raakten beschadigd. Voordat Famco aan het land kwam, waren bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De tyfoon bereikte het vasteland met windsnelheden van 155 km per uur met maar zwakte sindsdien af. Inmiddels heeft de tyfoon de Filipijnen verlaten en heeft de weervelstorm zondagochtend lokale tijd Vietnam bereikt. Famco lijkt daarmee hetzelfde pad te volgen als tyfoon Goni, die eerder deze maand voor de schade zorgde. Goni is de wereldwijd de zwaarste storm van het jaar en kostte 25 mensen het leven te komen. Duizenden huizen werden verwoest. Dat was het nieuws. Het programma komt daarom met de titel De pogingen om COVID-19 te controleren bij vaccinatie. In de afgelopen dagen is het aantal positieve gevallen van COVID-19 in Indonesië na een daling weer toegenomen. Opgenomen op vrijdag en zaterdag meldde Indonesië een toename van het aantal patiënten per dag tot meer dan 5000 mensen. Uit overheidsgegevens op zondag blijkt dat de overdracht van het coronavirus nog steeds plaatsvindt. Op basis van de gegevens van de COVID-19-handeling Task Force op zondag om 12 uur hebben de totale COVID-19-gevallen in Indonesië momenteel meer dan 400.000 mensen bereikt, te beginnen bij het verschijnen van de eerste patiënt op 2 maart. Te midden van de aanhoudende COVID-19-gevallen in Indonesië zijn er nog steeds veel mensen die zich blijven verdringen zonder gezondheidsprotocollen te implementeren, alsof COVID-19 nooit heeft bestaan. Een laag bewustzijn zorgt ervoor dat mensen geen gezondheidsprotocollen toepassen, namelijk maskers dragen, handen wassen en afstand bewaren. De toename van het aantal positieve gevallen van COVID-19 is natuurlijk zeer zorgwekkend. De Indonesische regering heeft verschillende inspanningen geleverd om deze COVID-19-zaak onder controle te krijgen. Naast het toepassen van gezondheidsprotocollen voor het publiek, werkt de overheid ook aan vaccinatie. Zoals bekend wordt de Indonesische regering proeven uit om het COVID-19-vaccin op 2 manieren te ontwikkelen en te verkrijgen. Ten eerste door de onderzoek en onafhankelijke productieinspanningen en ten tweede door aankopen te doen in landen die vaccins kunnen produceren. In het midden van de inspanningen om een COVID-19-vaccin te ontwikkelen, heeft de Indonesische regering twee ontwerpschema's opgesteld voor de implementatie van de COVID-19-vaccinatie, namelijk gesubsidieerde en onafhankelijke. De coördinator van het expertteam van de woordvoerder van de COVID-19-taskforce, Wiku Adhisasmito, bracht het over tijdens een persverklaring op donderdag. Hij zei dat vaccinatie over in fasen moet worden uitgevoerd en dat groepen met prioriteit worden geacht hogere gezondheidsrisico te hebben. Volgens de instructie van president Joko Widodo moet de aanschaf en uitvoering van de vaccinatie echt veilig en effectief zijn. Ook door de volgende wetenschappelijke principe gebaseerd op wetenschappelijke en gezondheidsgegevens. Blijf daarnaast het publiek uitgebreid informeren over het vaccinatieplan en de routekaart. Dit is om desinformatie en nepnieuws of hoaxes in de gemeenschap te minimaliseren. Ook al heeft de regering plannen om te vaccineren, het Indonesische volk moet geduld hebben in afwachting van de komst van de COVID-19-vaccin. Dit komt doordat de implementatie van de vaccinproductiefase een tijd kost. Van klinische testen tot goedkeuringfase om veiligheid en gezondheid te waarborgen van de mensen die het vaccin zullen krijgen. In afwachting van bij het vaccin moeten Indonesiërs nog worden gedisciplineerd bij het implementeren van de gezondheidsprotocollen. Zonder dit zullen positieve gevallen van COVID-19 blijven groeien. Dat is natuurlijk ongewenst, want het zal voor Indonesië moeilijk worden om uit de crisis te geraken die door deze pandemie is veroorzaakt. Dat was het commentaar.
Beste luisteraars, we beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de gebeurtenis van 16 november 1904. John Fleming vond een vacuumbuis uit. John Ambrose Fleming is elektrotechnisch ingenieur en Brits natuurkundige. Fleming was docent aan verschillende universiteiten, waaronder Cambridge University, University of Nottingham en University College London. In 1892 presenteerde Fleming een belangrijke artikel over de theorie van elektrische transformatoren aan het Institute of Electrical Engineers in Londen. In 1904 bedacht en patenteerde Fleming een dual-type vacuumstroommodificator die hij de oscillatieklep noemde. Deze ontdekking wordt vaak de oorsprong van elektronica genoemd omdat het eerst de eerste vacuumbuis is. Fleming heeft ook bijdragen op het gebied van fotometrie, draadloze telegrafie of radio, evenals elektrische metingen. Hij kreeg de titel Sir in 1929. We gaan verder met de gebeurtenis van 16 november 2002. SARS werd voor het eerst opgenomen in Guangdong, China. Ernstig acuut ademhalingssyndroom, of SARS, is een type longontsteking. SARS verscheen voor het eerst op 16 november 2002 in de provincie Guangdong, China. Ongeveer 10% van de SARS-patiënten sterft. Nadat China de SARS-uitbraak zowel intern als internationaal had gesloten, verspreidde SARS zich zeer snel en bereikte uiteindelijk februari 2003 buurland Vietnam en vervolgens via internationaal toerisme naar andere landen. Het laatste geval van deze epidemie vond plaats in juni 2003. Bij de uitbraak kwamen nog 8000 gevallen aan, waarbij 775 mensen omkwamen. We beëindigen met de gebeurtenis van 16 november 2006. Milton Friedman, een econoom uit Verenigde Staten, die in 1976 de Nobelprijs voor de economie ontving, stierf. Milton Friedman is een Amerikaanse econoom en een publieke intellectueel. Hij stierf in San Francisco, Californië op 16 november 2006 als gevolg van hartfalen. Hij heeft een aantal van zijn gedachten bijgedragen in macro-economie, micro-economie, economische geschiedenis en de statistieken van het laissez-faire kapitalisme. In 1976 ontving hij de Nobelprijs voor zijn presentatie op het gebied van de consumptieanalyse, monetaire theorie en geschiedenis, en een demonstratie van de complexiteit van het stabilisatiebeleid als een legendarische econoom en voorvechter van individuele vrijheid, heeft hij het economische beleid van drie Amerikaanse presidenten, Richard Nixon, Gerald Ford en Ronald Reagan en de Britse premier Margaret Thatcher beïnvloed. In zijn boeken, de column Newsweek Magazine en een openbare tv-show vecht hij voor individuele vrijheid in economie en politiek. Amerikaanse functionarissen loofden zijn bijdrage die miljoenen mensen in zich heeft gegeven in de economische voordelen van een concurrerende vrije markt. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesië nodig Aziatische landen uit om de economie te herstellen door middel van een veilige, gezonde, sterke en duurzame toerismesector via het samenwerkingsforum Asia Cooperation Dialogue of ACD. De directeur van Interregionale en Samenwerking voor Azië, Pacific en Afrika van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, André Omer Siregar, zei bij de opening van de ACD Toerisme Dialoog op dinsdag 10 November, datang ster ke in zet van belanghebben den uit de toeristische sector op dit moment dringend nodig is om de sector te herstellen die meer dan 100 miljoen arbeiders in de wereld. De bijeenkomst, die een initiatief is van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie, heeft tot doel een geest van samenwerking en solidariteit op te bouwen met de landen die lid zijn van het ACD-forum in de context van het herstel van de toeristische sector van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Over het algemeen is de wereldwijde toerismesector de sector die het meest wordt getroffen door de pandemie, ook in ACD-landen. Tijdens het evenement deelden de deelnemers over beleid, innovaties en doorbraken in het beheer en herstel van toerisme in het pandemietijdperk. Hooggeplaatste regeringsfunctionarissen uit Iran, Cambodja, Turkije, Indonesië, Nepal, Laos en Bhutan waren sprekers op het forum. In dat forum legde de Indonesische regering de nadruk op de verschillen in de capaciteiten en middelen van elk land bij het aanpakken van de pandemie, ook bij de inspanningen om de toeristische sector nieuw leven in te blazen. Deze voorwaarde is de achtergrond van het initiatief van Indonesië om meer samenwerking op het gebied van toerisme in ACD aan te moedigen. De directeur van de betrekkingen tussen instanties bij het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie, K. Chandranegara, zei dat het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie verschillende inspanningen heeft geleverd om de pandemie te verzachten. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal aanbevelingen voor het herstel van de toerismesector gepresenteerd, waaronder regulering van de reisbijl tussen landen, implementatie van wereldwijde gezondheidsprotocolnormen, versterking van duurzame praktijken en overheidssteun zowel fiscaal als niet-fiscaal voor de toeristenindustrie. Het ACD-forum kwam overeen om mogelijkheden voor echte samenwerking te onderzoeken, onder meer door het aanscherpen van innovatie en digitalisering, het versterken van gezondheidsprotocollen, bestuur en human resources, evenals de binnenlandse markt in de toeristische sector. De ACD-lidstaten waardeerden ook het initiatief van Indonesië om de ACD-toerisme-dialoog te organiseren. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Kau tak pernah ada pengertian. akui ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Ku sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini ku sadar ku tak akan bisa. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Siapa untukmu, ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Ku akui ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Lupakan siapa-siapa untukmu, ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Siapa untukmu, ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Lupakan aku kembali padanya. Aku bukan siapa siapa untukmu, ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya.
Voice of Indonesia.
Misalnya, thrust this is the Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag ga ik informeren over Padar Island in Oost-Nusa Tenggara. Veel luisterplezier.
Nasraf sy haar miskien nog nooit gehoord over Padar Eiland, maar het ligt dicht bij Komodo Eiland. In feite maakt Padar Eiland deel uit van Komodo National Park, samen met Komodo Eiland, Rincha Eiland en 26 kleinere eilanden. Padar Eiland is het derde grootste eiland in het Komodo National Park, na de Komodo en Rincha. Hoewel Padar Eiland niet zo beroemd is als Komodo of Rincha, is het niet minder mooi dan de twee. Qua locatie ligt Padar Eiland dichter bij Rincha Eiland in vergelijking met het Komodo Eiland en wordt het gescheiden door een zeestraat. Ondanks dat het een deel uitmaakt van de Komodo National Park, wordt Padar Eiland niet langer bewoond door Komodo draken. Het eiland is omgeven door verschillende kleine eilandjes en een uitgestrekte blauwe zee. Over het algemene gebied met een uniek panoramisch uitzicht. De belangrijkste attractie van Padar Eiland is het panorama. Het eiland wordt gevormd door gloeiende heuvels die zich uitstrekken met uitzicht op de blauwe zee. Het beste wat je hier kunt doen is het panorama vanaf de top van de heuvel bekijken. Je kunt de heuvel op Padar Eiland beklimmen om vanaf de top van het panoramische uitzicht te genieten. Het uitzicht op de Blauwe Zee en de omliggende kleine eilanden is gewoonweg betoverd. Het duurt ongeveer 15-20 minuten wandelen met een opwaarts traject. Hoewel het vermoeiend kan zijn om de top van de heuvel te bereiken, worden u in spanning beloond. Vanaf de hoogte van Gili Padar wordt u beloond met een prachtig panorama van het heuvelachtige landschap dat was geperst tussen twee baaien met het turquoise water. De beste tijd om Padar Eiland te bezoeken is in de ochtend. Het is mooi weer en de zee ziet er zo blauw uit op de achtergrond. Het is ook geweldig om 's middags Padar Eiland te bezoeken en te wachten tot de zon ondergaat om nog meer uit de benemende schoonheid te zien als de zon ondergaat. Er zijn twee manieren om naar Padar Eiland te komen. Vanuit Labuan Bajo en vanuit Bali of Lombok. Ten eerste zou je vanuit Labuan Bajo een boot kunnen nemen. Labuan Bajo is ook een favoriete plek voor toeristen om een reis naar het Komodo National Park te beginnen. Er zijn daar veel accommodatie, dus het zal gemakkelijk zijn om een verblijfplaats en vervoer te vinden. Ten tweede kun je vanuit Lombok en Bali met de vliegtuig naar Padar Eiland reizen. Helaas is er geen vliegveld op Padar Eiland, dus je moet nog steeds de boot gebruiken. Alles over Padar Eiland is gisteren, maar is hier geen accommodatie. De beste plek om te blijven tijdens een bezoek aan Padar Eiland is in Labuan Bajo, tenzij je op de heuvel wilt kampen. Nasraf, dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag. Dit was Padar Eiland, het exotische eiland Oost-Nusa Tenggara. Tot ziens!
Voice of Indonesia.
Yang bersama.
Voice of Indonesia.
Mr. Lestrar, sin weird tradition in programa Spreng Marbahasa. Spreng Marbahasa sin programa di U inat Indonesia selit dan Spreken uang. Mr. Lestrar, sin weird tradition in programa Spreng Marbahasa. Spreng Marbahasa lit U inat Indonesia sepraten and the water and outrokingen inat Indonesia selaran kanan. This program is in summon working to send Voice of Indonesia and the town weekly bureau for the Ministry of Underwise and Culture. The theme for pendag is Melihat Tanjidor of Tanjidor Kaiken. Feel us your pleasure. Vervolgens zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en de chauffeur bij de auto.
Pak, itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen in het verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het naar mij herhalen. Rombongan. Rombongan betekent groep. Pemain. Pemain betekent spelers. Apa itu? Apa itu betekent what is that? Kesenian. Kesenian betekent kunst. Betawi. Betawi betekent Betawi stop. Apa ini? Apa ini betekent what is this? Musik. Musik betekent muziek. Om iets dat u nog nooit eerder hebt gezien te vragen, vraag maar met het woord apa. En meestal de vorm van de zin is apa ini, die what is dit betekent, of apa itu, die what is dat betekent. En om te beantwoorden, en de conjunctie is adalah of merupakan. Bijvoorbeeld, apa itu tanjidor? Di what is tanjidor betekent? En de beantwoorden ulang. En de antwoord is tanjidor merupakan kesenian musik khas Betawi. Di tanjidor is een typische Betawinese muziekkunst. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Pak, itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi.
That was Spreng Marbahasa for vandaag.
Thank you.
Indonesia.
Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hati. hatiku meloloskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung.
Voice of Indonesia.
Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja. Jawab ku tak mengepus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Aku layang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau ber. Kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau